Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 31 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energeia. Welkom Joep.
Goedemorgen.
We hebben het deze week over het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie, waarmee het kabinet alle sectoren uit de zware industrie in verduurzaamde vorm voor Nederland wil behouden. Niet alles kan tegelijk, dus het kabinet geeft voorrang aan de 5 grote clusters. Het 6e cluster, oftewel de overige energie-intensieve industrie in Nederland, is daar niet blij mee. Joep vertelt zo meteen waarom. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen vielen jou op in het energienieuws van deze week?
Ten eerste, in Arnhem komt een proeftuin voor energieopslagbedrijven op industriepark Kleefse Waard. Bedrijven kunnen daar nieuwe energieopslagsystemen testen in de praktijk. Dan de nieuwe regels voor de opzegvergoedingen. Die gaan niet op 1 april in, maar op 1 juni. Energieleveranciers hebben hun systemen niet op tijd klaar om die nieuwe regels eerder in te laten gaan. En de kosten van de aanleg van warmtenetten kunnen met 25% omlaag. Dat is een van de uitkomsten van het innovatieprogramma Warming Up.
Oké, nou, we beginnen met de proeftuin voor energieopslagbedrijven op het Arnhemse industriepark Kleefse Waard. Daar kunnen bedrijven zometeen nieuwe energieopslagsystemen testen. Wouter, de proeftuin is een initiatief van Connector, een innovatieve organisatie en brancheorganisatie Energy Storage NL. Het is de eerste in zijn soort en het moet een landelijke proeftuin worden. Waarom komt er eigenlijk zo'n proeftuin?
Nou, eigenlijk zijn er 2 redenen voor. Innovatie injagen en technieken demonstreren. Innovatie rond energieopslag wordt steeds belangrijker. Dat zei Jeroen Neefs van Energy Storage NL tegen onze redacteur Sabine die hierover schreef. Kijk, als je iets nieuws bedenkt, dan wil je het natuurlijk ook eventjes in een realistische omgeving testen. Nou, dat kan maar op heel weinig plekken op dit moment. En deze proeftuin op het industriepark Kleefse Waard, die is daar geschikt voor. Daar kan je op een veilige manier nieuwe dingen testen of dat ook werkt in de praktijk. Nou, aan de andere kant wil je ook nieuwe systemen demonstreren aan mogelijke afnemers, bijvoorbeeld in de industrie. Maar ook netbeheerders zouden graag willen weten wat er allemaal gebeurt op het gebied van opslag en flexibiliteit. Nou, dat kan ook eens een proeftuin. Het gaat eigenlijk om een uitbreiding van een bestaand testveld dat 2 jaar geleden al is opgezet door Connector. Het veld wordt nu uitgebreid en ingericht voor testen van allerlei soorten energieopslagsystemen. Kosten die hiermee gemoeid zijn ongeveer 1 miljoen.
En voor wie en waarvoor is de proeftuin vooral bedoeld?
Nou, eigenlijk dus vooral voor bedrijven die innovatieve energieopslagsystemen ontwikkelen. Batterijsystemen hebben we het dan over, maar ook waterstof is een belangrijke energiedrager waarmee je energieopslag kan faciliteren. Mm-hmm. Het zijn vooral die 2 die nu aan bod komen, elektriciteit en moleculen. In de toekomst komt daar misschien warmteopslag bij, vertelde Jeroen Neefs ons. Maar dat is complexer, dus we beginnen eventjes met elektriciteit en moleculen. Nou, zoals ik al zei, bedoeld om te testen en te demonstreren. Vooral nieuwe generatie batterijen bijvoorbeeld, flowbatterijen met een hele grote opslagcapaciteit, lange opslagduur. Innovaties zoals titaniumbatterijen, dat soort dingen. Bedrijven die daar actief in zijn, die kunnen naar het Kleefse Waard komen.
En waarom kiezen de organisaties voor Arnhem als locatie voor die proeftuin?
Nou, eigenlijk vanwege de locatie. Innovatieve bedrijven zijn daar al gevestigd. Ook industriële partijen die mogelijk afnemer kunnen worden van zo'n opslagsysteem. Arnhem heeft zichzelf uitgeroepen, maar wil een rol spelen als stroomstad van Nederland. Ja, dat eigenlijk. Proeftuin moet voor de zomer klaar zijn voor gebruik.
Ja, dan je tweede onderwerp. Energieleveranciers hebben hun systemen niet op tijd klaar om de nieuwe regels voor de opzegvergoeding in te voeren. Branchevereniging Energie Nederland liet dat aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt weten. De verwachting was dat de regels op 1 april zouden ingaan, maar dat wordt nu 1 juni. Wouter, waarover gaan die nieuwe regels ook alweer?
Ja, dat gaat over de opzegvergoedingen. Dat is dus wat je moet betalen op het moment dat je bij je leverancier weggaat, terwijl je contract eigenlijk nog langer door zou lopen. Dus als je voortijdig weggaat bij je leverancier. Mm-hmm. Zo'n opzegvergoeding volgens de huidige regels is dat meestal niet meer dan 50 euro. Nou, dat klinkt misschien best veel, maar als je bijvoorbeeld nog 1,5 jaar je contract hebt, dan is dat relatief best weinig natuurlijk. Mm-hmm. Dit wordt ingeruild voor een rekensom die straks bepaalt hoeveel een huishouden nog verschuldigd is bij het voortijdig beëindigen van het energiecontract. Nou, waarom gebeurt dat nu? Eind 2021, toen de energiemarkt in een achtbaan raakte, zeg maar. Ja, toen droogde eigenlijk het aanbod van vaste contracten door leveranciers droogde op. Waarom was dat? Nou, de groothandelsprijzen voor energie, die zaten, zoals ik al zei, in een achtbaan. En in combinatie met die lage opzegvergoeding was het voor leveranciers heel onaantrekkelijk om dan vaste contracten in de markt te brengen. Zij wilden zich niet branden aan het risico dat zij met duur ingekochte energie zouden blijven zitten, als later de prijzen weer zouden dalen. Ja, want dan heb je voor een klant, stel je krijgt een nieuwe klant, daar koop je energie voor in op een heel duur moment. Dan gaan de prijzen dalen. Die klant die ziet een concurrent van jou en die zegt, hey, ik ga daarheen. En die betaalt vijftientjes en dan gaat hij vervolgens naar een concurrent van jou. Mm. En jij zit met die duur ingekochte energie. En omdat de prijzen op de markten zijn gedaald, kan je die niet voor die prijs waarvoor je het hebt ingekocht wegzetten. Hè? Dan moet je het goedkoper aanbieden.
Ja.
Nou, dat risico wilden leveranciers niet lopen, dus die boden geen vaste contracten meer aan. Nou, dat vond minister Jette en ook de ACM vond dat onwenselijk. Dus toen zijn ze gaan kijken, hoe kunnen we die markt voor vaste contracten weer vlot trekken? Nou, daar zijn nieuwe regels voor opzegvergoedingen uit voortgekomen.
En voor wie gaan die nieuwe regels gelden?
Die nieuwe regels gaan gelden voor alle contracten die na 1 juni, 1 juno, zijn afgesloten. Contracten voor 1 juni, die voor 1 juni zijn afgesloten, maar na 1 juni ingaan, vallen gewoon nog onder de oude regels met een vast bedrag als opzegvergoeding. Dus alle contracten na 1 juni krijgen die nieuwe opzegvergoeding. Nou, die is gebaseerd op een rekensom. Hoe die eruit ziet, ga ik verder niet uitleggen. Maar hij is bedoeld om te zorgen dat leveranciers, of dat de opzegvergoeding een weerspiegeling is van het economische verlies dat leveranciers lijden. Dus er wordt uitgerekend hoe lang loopt jouw contract nog door, hoeveel zou je ongeveer verbruiken, voor hoeveel gaat de leverancier dan het schip in, en op basis daarvan wordt jouw opzegvergoeding gebaseerd.
Ja.
Dat komt er eigenlijk dus op neer dat bij stijgende tarieven, hè, als de energieprijs oploopt en je stapt over, eigenlijk heb je dan geen reden om over te stappen, maar als je dat dan doet, ben je geen opzegvergoeding verschuldigd, want die leverancier leidt geen economisch verlies op jouw ingekochte energie, want die kan die duurder wegzetten. Mm-hmm. Terwijl als we in een markt zitten met sterk dalende prijzen, ja, dan kan die opzegvergoeding, hoe hoog die precies wordt, is dus afhankelijk van vele factoren, maar dan kan die aardig oplopen.
Maar de energieleveranciers zijn dus niet klaar om de nieuwe regels per 1 april te laten ingaan?
Nee, de deadline komt net wat te vroeg voor de energieleveranciers. Die moeten hun systemen erop aanpassen. Ze moeten hun websites aanpassen. Ze moeten allerlei dingen waarmee zij klanten bedienen moeten op orde zijn. Het is ook bedrijfsoverstijgend. Het berichtenverkeer, wat dat precies is, maakt niet zoveel uit. Maar bedrijfsoverstijgende communicatie moet erop aangepast worden. Mm-hmm. Op het moment, dat is een eis van de ACM, op het moment dat een klant zou willen vertrekken, moet hij aan zijn leverancier kunnen vragen van, hoe hoog wordt dan mijn opzegvergoeding? Nou, die leverancier moet dat dus kunnen uitrekenen op basis van die rekensom. Moet dat aan zijn klant kunnen aanbieden.
Ja.
Klant kan dan eventueel nog zeggen van, als die zo hoog is, dan stap ik niet over. Dus er komt best wel veel bij kijken. Nou, dat is nu nog niet in orde. Dus dat wordt 1 juni.
Ja, dan hebben we nog je derde onderwerp. De kosten voor de aanleg van warmtenetten kunnen met 25% omlaag. Dat is een van de uitkomsten van het innovatieprogramma Warming Up. Het doel van dat programma was om praktische, direct toe te passen kennis te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan de aansluiting van 750.000 extra woningen op een collectief warmtenet in 2030. Wouter, hoe staat het er nu voor met de aanleg van warmtenetten en de aansluiting van woningen daarop?
Ja, niet zo heel erg goed. We hebben het er vaker over gehad in deze podcast. Kijk, het kabinet had oorspronkelijk in het klimaatakkoord was het afgesproken de ambitie om 1,5 miljoen huishoudens aardgasvrij te maken in 2030. Nou, die ambitie is inmiddels al losgelaten. Maar dat wil niet zeggen dat er niks moet gebeuren. Want in 2050 moet de hele gebouwde omgeving helemaal uitstootvrij zijn eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en om daar te komen moet je toch meters maken. Nou, door tal van redenen. Waar onder meer de wetgeving, hè, er wordt gewerkt, we hebben het daar in deze podcast vaak over gehad, er wordt gewerkt aan een nieuwe warmtewet. Dat schiet maar niet op. Dat maakt bedrijven, hè, die worden waarschijnlijk in die warmtewet geconfronteerd met het feit dat de warmtenetten uiteindelijk in publieke handen moeten vallen. Dat maakt dat bedrijven nu heel erg afwachten van, ja, voordat ze gaan investeren, van hoe gaat dat dan precies uitzien? Wat mag ik nu nog wel? Hoe lang mag ik dat nog? Nou, dat weten ze allemaal niet. Daardoor stokken allerlei investeringen. En dat maakt eigenlijk dat die hele warmtemarkt, de verduurzaming van die hele warmtemarkt, dat minder snel gaat dan gewenst en dan past bij de ambities. Frits Verheij van TNO, die penvoerder is eigenlijk namens dit programma Warming Up, die zei van, ja, de sector wil 80.000 aansluitingen per jaar realiseren, aansluiting op een warmtenet. Maar het zijn er maar een paar duizend per jaar. Blijft erg achter.
Ja. En uit het innovatieprogramma bleek dat de kosten voor de aanleg van warmtenetten met 25% omlaag kunnen. Hoe gaat het in zijn werk?
Ja, dat is hoe dat precies in zijn werk gaat, moet ik eerlijk zeggen, schuldig blijven. Maar waar het programma hoog van opgeeft, is een bepaalde design toolkit. Er is geen mooi Nederlands woord voor. En die helpt gemeenten, warmtebedrijven en andere betrokkenen om strategische keuzes te maken en hun ontwerpplannen te maken. Nou, in die toolkit kan een plattegrond van een specifiek gebied worden ingeladen. En kan je precies zien welke warmtebronnen er zijn, welke infrastructuur aanwezig is, waar potentiële afnemers zitten. Op basis daarvan kan dat warmtenet worden ontworpen. En Frits Verheij noemde dat echt het pareltje van het programma. Die toolkit is al op verschillende locaties in de praktijk getest. En ja, daar komt dus uit dat als je op die manier het aanpakt, dat je zo efficiënt bezig bent, dat de kosten, operationele kosten, met een kwart verlaagd kunnen worden.
Ja, dat is heel wat. En welke lessen zijn er verder nog geleerd uit het programma?
Nou, bijvoorbeeld dat een groot deel, 60% van de Nederlandse woningen, al geschikt is voor lage temperatuurverwarming. Dan kan je dus al overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat is niet waar we het hier nu over hebben, maar daar ben je dan ook geschikt voor, zeg maar. Maar ook andere duurzame energiebronnen zoals een lage temperatuur warmtenet. Hè? Dat is wel iets wat sterk gepropageerd wordt. Hè? Hoge temperatuur en warmtenet hebben wat meer verlies en dergelijke. Als je lage temperatuur hebt, dan ben je wat efficiënter. Nou, daar is dus 60% van de woningen is daar al geschikt voor. En een andere belangrijke ontwikkeling die geleerd is uit dit programma is, dat is toch wel even leuk om te noemen eigenlijk, dat een nieuwe manier om woningen aan te sluiten op het warmtenet. Dat gebeurt met de nanodrill. En daarmee hoef je tuin niet open te scheppen. Je kan dan vanaf de straat, kan je met een nanodrill, een soort kleine boor stel ik me voor, kan je een huis aansluiten op de hoofdleiding van het warmtenet. Dat scheelt een hoop gedoe en maakt de aanleg sneller en scheelt weer kosten.
Dankjewel, Wouter Hielkema. Met het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie wil het kabinet alle sectoren uit de zware industrie in verduurzaamde vorm voor Nederland behouden. Niet alles kan tegelijk, dus het kabinet geeft voorrang aan de 5 grote clusters. En daar is het 6e cluster, de overige energieintensieve industrie in Nederland, niet blij mee. Daarover praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken en Klimaat schreef een kamerbrief waarin staat hoe ze de verduurzaming van de industrie wil versnellen. Daarin stond dat het kabinet voorrang wil geven aan die 5 grote clusters. Misschien is het goed om het eerst even te hebben over de achtergrond van die brief.
Het is een lang verwachte brief eigenlijk wel. In november had ze deze al aangekondigd met eigenlijk 2 doelen. Ten eerste strakker sturing geven vanuit het kabinet op die energietransitie in de industrie. Want het is toch nog steeds, dit probleem bestaat al heel lang, maar het is nog steeds een probleem dat de plannen van netbeheerders en de plannen van industriebedrijven, ja, die zitten nog steeds een beetje op elkaar te wachten. Mm-hmm. Dus zij hadden al bedacht van oké, daar moeten we meer sturing aan gaan geven. En ten tweede ook om een beetje meer een visie te ontwikkelen op wat voor economie willen we nu eigenlijk hebben in Nederland, dat we zeggen in 2050. Zij werd daar ook een beetje door aangespoord door verschillende Kamerleden. Er zijn verschillende onderzoeken ook uitgevoerd. Ze hebben ze laten uitvoeren en nu is het programma gepresenteerd. En een van de conclusies daaruit, we kunnen straks even over die sturing wat dieper op ingaan, maar om even bij de visie eerst te blijven, is dat er toch voor alle sectoren in de industrie wel toekomst is in Nederland. Mm-hmm. Dus ook echt de zware industrie. En dan heb je dus voornamelijk over 4 sectoren. Dus de raffinaderijen, de chemie, de staal, Tata Steel is dat eigenlijk alleen, mm-hmm. En de kunstmestindustrie. Voor alles is eigenlijk wel plek in Nederland, mits ze verduurzamen. Sterker nog, die brief die is daarover geschreven naar de Kamer is best wel positief. Ze spreekt echt over grote kansen voor de basisindustrie in Nederland om te komen tot circulaire en emissiearme productie. Nederland heeft volgens haar als uitstekende uitgangspositie om internationaal koploper te worden in een klimaatneutrale en circulaire industrie. En ze wil dus eigenlijk geen sectoren aanwijzen, want er waren wel Kamerleden die haar toen een beetje daartoe aanspoorden. Zijn er ook sectoren die we gewoon in de toekomstige economie niet meer nodig hebben of die niet meer passen in het Nederland van wat we dan hebben? Dat wil ze dus eigenlijk niet doen. Ze zegt iedereen die zich binnen die kaders kan produceren, die kan in Nederland blijven. Graag zelfs.
En wat was de reactie van de Tweede Kamer daarop?
Er was wel wat kritiek, voornamelijk ook aan de linkerkant. Bijvoorbeeld Suzanne Kreuger van GroenLinks. Mm-hmm. Die zei van ja, dit programma dat stelt vooral wat kan in Nederland. Dat is iets anders dan wat wenselijk is. Mm-hmm. Zij had eigenlijk meer verwacht dat er een soort macro-economische analyse aan ten grondslag zou liggen. Die is er niet echt gekomen. Yeah. Zij verwees bijvoorbeeld ook naar de NAM. Dat is ook een van de 20 grootste uitstoters. Dus daar gaat het kabinet maatwerkafspraken mee maken. Nou, de NAM die wint olie in Schonebeek bijvoorbeeld. Dat is niet echt een activiteit waar GroenLinks in ieder geval graag belastinggeld aan wil uitgeven om dat te vergroenen. Die zien dat gewoon het liefst verdwijnen uit Nederland.
Ja. En alle sectoren uit de zware industrie moeten dus in verduurzaamde vorm in Nederland kunnen blijven. Maar ze krijgen wel te maken met uitdagingen.
Ja, enorme uitdagingen zelfs in de woorden van Adriaensens. Ja, dan gaat het toch over beschikbaarheid van hernieuwbare energie, vergunningen, infrastructuur. Mm-hmm. En ook onzekerheden op het gebied van fysieke ruimte, stikstofruimte en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Ja, bedrijven houden niet van onzekerheden als ze gaan investeren. En er zijn flinke investeringen nodig om te verduurzamen.
Ja.
Dat is ook waarom het kabinet aanvankelijk al deze regierol op zich wilde nemen. Om die onzekerheden iets minder groot te maken.
Ja, en hoe ziet de minister die regierol voor zich?
Nou, een belangrijke rol is weggelegd voor er komt een stuurgroep van het Nationaal Programma. En daarin gaan dus ministers, de betrokken ministers en staatssecretarissen plaatsnemen. En ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van de netbeheerders en ook van lagere overheden.
Mm-hmm.
En het idee is wel dat het dus vertegenwoordigers zijn echt een beetje op directieniveau. Die dus ook besluiten die ze daar nemen gewoon kunnen doorvoeren.
Ja, en wat zijn de doelen van die stuurgroep?
Ja, ze hebben eigenlijk drie punten waar ze, drie doelen. Ten eerste is het verwezenlijken van de randvoorwaarden. En dan hebben ze het vooral over het versnellen van de vergunningverlening. Dat duurt toch nog te lang. Het duurt echt jaren soms voordat een vergunning binnen is. Nou, die tijd is er niet als je snel wil verduurzamen.
Mm-hmm.
Ook kwetsbaarheden in ketens willen ze aanpakken. Veel industriebedrijven die zijn toch heel erg afhankelijk van toeleveranciers en afnemers. En als er binnen die keten één bedrijf is wat besluit om toch niet in Nederland te gaan verduurzamen, dan hebben die andere bedrijven in die keten ook een probleem. Dus nou ja, daar moet ook wat regie op komen.
Mm-hmm.
Tweede punt is het afstemmen van de vraag en aanbod naar hernieuwbare energie. En dat is dan voornamelijk om te kunnen zorgen voor de goede infrastructuur. Dat die op tijd beschikbaar is. En derde punt is, dat zit heel erg op de realisatie. Op het echt uitvoeren van de projecten. En de bedoeling is ook echt dat ze dan onvoorziene problemen bij concrete projecten op dat niveau kunnen snel kunnen rechttrekken, zal ik maar zeggen.
En er gaat dus veel aandacht naar die 5 grote industrieclusters. Die moeten ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep. Maar het zogenoemde 6e cluster, dus die overige energie-intensieve industrie, die is er niet blij mee.
Nee, die zijn er niet blij mee. Nee, want we hadden het net al even over de visie van het kabinet en de keuzes die ze al dan niet hebben gemaakt.
Mm-hmm.
Nou, hier maken ze dan toch, naar mijn idee, wel echt een keuze. Want ze zeggen, ja, de beschikbaarheid van groene energie en infrastructuur, dat kan gewoon niet overal tegelijk.
Mm-hmm.
Dus we kiezen voor voorrang voor de 5 grote clusters. Dat zijn dus plekken waar veel industrie bij elkaar zit. Dus dat is Rotterdam, de Rotterdamse haven, Noordzeekanaalgebied, Eemshaven, Zeeland en Chemelot. Dat zijn er 5. Maar er is natuurlijk ook heel veel andere industrie in Nederland. Die zijn vertegenwoordigd als het 6e cluster, zo heet dat. Maar het is geen geografisch cluster. Het zijn gewoon verschillende bedrijven, verschillende sectoren op verschillende plekken.
Mm-hmm.
Ja, die zijn er niet blij mee, want die zeggen, wij worden wel verantwoordelijk gehouden voor onze uitstoot. Er komt een CO2-heffing, die loopt snel op. Die moeten ze straks gaan betalen. Maar bedrijven kunnen gewoon bepaalde verduurzamingsplannen nu niet uitvoeren, omdat er niet op tijd een stroomkabel ligt bijvoorbeeld, of een verbinding met de landelijke waterstof-backbone.
Mm-hmm.
En dat vinden ze niet eerlijk. Ik heb gisteren gesproken met Ewald van Hal van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.
Mm-hmm.
Die maken bakstenen en dakpannen. En die zegt, ja, de overheid komt eigenlijk wel halen, maar niks brengen. Dus dat vinden ze gewoon niet eerlijk. En bovendien, als ik het heb over de CO2-heffing, dat is dus, daar worden ook weer verduurzamingssubsidies van betaald.
Ja.
Dus eigenlijk krijg je een soort herverdeling, dat die industrie in de regio meer moet betalen. En daar worden dan vervolgens subsidies van betaald in de clusters. Ja, dat vinden zij natuurlijk niet eerlijk.
Ja, er was afgelopen woensdag een debat over de verduurzaming van de industrie. Kwam het 6e cluster daar ook in te sprake?
Ja, dat kwam wel te sprake. Ja. Er waren echt meerdere partijen wel die daarop ingingen. Bijvoorbeeld Henry Bontebal van CDA. Die vroeg zich ook echt wel hardop af of dit nou zo'n verstandige keuze is om op die grote 5 clusters zich te richten.
Mm-hmm.
Hoe begrijpelijk het ook is, hè? Want daar is natuurlijk de meeste winst te halen. Daar zitten de grootste uitstoters. En waar je ook mee te maken hebt, bijvoorbeeld, is er wordt heel veel wind op zee gebouwd. Dus over een tijdje komt er gewoon heel veel elektriciteit van zee naar het land. Ja, daar moet je wel afnemers voor hebben. En als je in die cluster zitten heel veel grootafnemers bij elkaar. Dus dan kun je die elektriciteit in één keer kwijt. Dan hoeft het ook niet verder het net op. Dus dan voorkom je ook weer congestie. Dus daar zijn echt wel goede redenen voor. Aan de andere kant, dat 6e cluster is weer heel erg belangrijk voor de regionale economie in verschillende provincies. Ze hebben alles bij elkaar opgeteld. Een omzet van 125 miljard per jaar. 210.000 banen zijn bij die bedrijven. Dus ja, het zijn niet echt kleine bedrijven of zo.
Ja.
Nou, Pieter Grimius van de ChristenUnie die zegt hetzelfde. Ja, het 6e cluster zorgt juist voor banen op plekken waar we dat graag willen hebben. Hij gaf ook nog een voorbeeld. Dat is wel interessant om een beetje een beeld te krijgen bij hoe het dan gaat. Over Kozen, dat is een suikerfabriek. Zit in Brabant, ook in Groningen trouwens. En die hebben dan plannen om te verduurzamen door zeg maar, hun fabriek van het gas af te halen door middel van warmtepompen. Mm-hmm. Stel me voor dat waarschijnlijk zijn er meerdere warmtepompen, weet ik niet precies. Maar in ieder geval, zoals hij het dan vertelt, is het dat Kozen dan belt met de netbeheerder en zegt, oké, wanneer kunnen we een vergrote aansluiting krijgen? En dan is het antwoord eigenlijk, bel na 2030 nog maar eens terug. Dan word je dus wel het moeilijk gemaakt om te verduurzamen.
En hoe reageerde minister Adriaans dus op dit commentaar?
Ja, zij zegt dat ze wel in gesprek is met het zesde cluster. Ze noemde ook wel het noodzakelijk dat het zesde cluster een rol krijgt in het nationale programma. Maar hoe die rol er precies uitziet is ook niet helemaal duidelijk. Er werd wel geopperd om het zesde cluster ook een vertegenwoordiger te geven in die stuurgroep. Mm-hmm. Want zoals nu het idee is dat er komen 5 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vanuit elk groot cluster 1. Mm-hmm. En dan zou je dus bijvoorbeeld een zesde naast kunnen zetten namens het zesde cluster. Maar dat is allemaal nog onzeker. Minister Jette was ook aanwezig van Klimaat en Energie. Die benadrukte wel dat het is ook weer niet zo dat er niks gebeurt voor het zesde cluster. Er komen bijvoorbeeld nu de provinciale mix aan. Dat zijn infrastructuurplannen die de speerpunten op het gebied van energieinfrastructuur in de provincies omschrijven. En dat is heel gebaseerd op de plannen van de industrie. Mm-hmm. En Jette die zegt, ja, dat is, soms werkt dat ook nog sneller dan nationale plannen. Hij gaf ook een voorbeeld. Bijvoorbeeld in Brabant heb je nu problemen gehad met netcongestie. Nou, dan heb je bijvoorbeeld VDL. Die heeft dan een lasapparaat wat normaal gesproken continu aanstaat. Dankzij die congestie zijn er over nagaan denken van, hey, is dat eigenlijk wel nodig? Dat lasapparaat wordt nu flexibel ingezet, waardoor zeg maar, de buurman toch een aansluiting kan krijgen en VDL weer een soort nieuw verdienmodel heeft. Dus er zijn ook wel dingen mogelijk in de regio zonder dat het kabinet daar zich per se mee bemoeit.
Ja, maar de discussie is dus nog niet klaar.
Nee, de discussie is zeker nog niet klaar. Dat werd gisteren ook wel benadrukt, ook door minister Adriaans dus bijvoorbeeld. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Dus het is geen blauwdruk die we even kunnen uitrollen met z'n allen. Het is een proces waarin je steeds van alle kanten moet uitvinden van wat is het verstandig om te doen. Mm-hmm. Doen we nog steeds het goede? En nou ja, dus inderdaad, dit is nog geen, de discussie is nog niet klaar.
Dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.